De tekstwoorden voor deze morgenuren vindt u in het u gelezen schriftgedeelte, het heilige evangelie, naar de beschrijving van Johannes, het 16e hoofdstuk, de versen 26 en 27. Johannes 16, de versen 26 en 27. Daar spreekt het woord des Heren aldus: in die dag zult gij in mijn naam bidden. En ik zeg u niet dat ik de Vader voor u bidden zal, want de Vader zelf heeft u lief, dewijl gij mij lief gehad hebt en hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. Tot zover. Overdenken wij met elkander de naderende dag. We hebben vorige week uit dit hoofdstuk stilgestaan bij het 8e vers, of het 7e vers. Ik zeg u de waarheid, het is u nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. De Heere Jezus in deze laatste nacht, hij is zijn discipelen aan het onderwijzen, zoals een vader zijn kinderen onderwijst. Hij spreekt nog door gelijkenissen, dat wil niet zeggen door gelijkenissen zoals wij aan gelijkenissen denken van de zaaier, van de wijngaard. Het wil hier meer zeggen, hij spreekt nog in bedekte woorden. Zij kunnen het alles nog niet dragen. Het is verborgen voor hun ogen. En hoewel de Heer Jezus wel aanvoelt dat zijn discipelen het niet kunnen verstaan, en dat er op dat ogenblik ook nog geen plaats is in hun harten voor dat onderwijs, toch onderwijst hij. Het is in zijn grote liefde als het ware de voorbereiding op de dingen die komen zullen. De Heer Jezus zegt niet, ach, ik kan net zo goed niets tot jullie zeggen, want je verstaat mij toch niet. Dat zegt hij niet. Nee, hij gaat ze op een herderlijke wijze voorbereiden voor de dingen die komen zullen. En nog verder, van de dag waarop de Heilige Geest zal worden uitgestort, en waarop ze hem zonder vrees zullen verkondigen, als die Christus die tot een Here gemaakt is van de Vader, en die opgevaren is in de hoogte. Welk een uitnemende herder en meester is dan de Heere Jezus Christus, dat hoewel wij menigmaal geen oren hebben om het te horen, en er ook zo geen plaats is in onze harten voor zijn onderwijs, dat wij het verstaan zouden, dat hij toch niet aflaat om te onderwijzen. En dat mogen wij ook nu bedenken. Er zijn mensen die, als ze het niet verstaan, dat ze het zo van zich afschuiven. Of dat ze denken, ja, er moet plaats voor zijn in mijn hart. En zolang dat er niet is, praat maar aan. Maar dat is niet de rechte weg. Nee. Zo dacht de Heere Jezus er niet over. Want al is het, na deze zullen ze het verstaan, dan zullen ook die woorden voor de discipelen hun betekenis krijgen. Als de indachtmakende genade God ze weer terug zal leiden, wat Jezus gesproken heeft in die laatste nacht. Het is een gezegend onderwijs, het zijn discipelen Het zijn degenen die ook van harte hebben ingestemd met wat wij zongen. Hoe menigmaal hebt ge ons uw gunst betoogd. Het zij geen fontein deed uit een rotsom springen. Wat was er een innerlijke verbinding, een innerlijke liefdeband aan die enige naam en persoon van de middelaar. Hoe hadden ze zijn woorden opgegeten en bewaard? Toch, daar zien wij weer uit het wonderlijke. Zij geloofden in hem als de gezondene van de Vader. Hij is hun aangewezen als het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Maar in hun bevatting moest het langs een heel andere weg. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. De wet van het koninkrijk verstonden ze niet. Voorwaar, zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar indien het in de aarde valt en sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Dat gedeelte wat u is voorgelezen, daar merkt u het ook. Ze zeggen tegen elkaar, wat is het toch allemaal dat hij zegt? We weten niet wat hij zegt. We weten het niet. Wat bedoelt hij nu toch allemaal? Een kleine tijd en ge zult mij zien. En gij zult mij niet zien. En wederom een kleine tijd en gij zult mij zien. Want ik ga heden tot mijn Vader. Wat een raadsel spreuken zijn het in hun oren. Ze kunnen het niet verstaan. Nee, stel je voor dat ze de volle werkelijkheid hadden begrepen. Dat hun meester, waar ze zo innig aan verbonden waren, binnen enige uren als een verachte, een belasterde en een beschimpte voor de raad zou staan. En dat alles, maar dan ook alles zich tegen hem zou wenden, dat verstonden zij niet. Ach, de Heere zegt, gij hebt nu wel droefheid. Want de eerste symptomen van die droefheid tekenen ze zich af op hun gezichten en in hun harten. Want hoewel ze het niet verstaan, ze gevoelen als het ware intuïtief aan zijn woorden, dat er grote dingen, ingrijpende dingen gebeuren zullen. Maar één ding is zeker, ik zal u wederom zien en uw droefheid zal tot blijdschap worden. En uw hart zal zich verblijden. Ach, gemeente, zij hebben de Heer Jezus ook nog gezien na de opstanding. Wij niet. Toch zou ik dit woord ook u willen toeroepen. In alles wat ons kan wedervaren. In alle droefheid. In alle neergebogenheid. In alle ledigheid. In alle omzwervingen. Gij, maar ik zal u wederom zien. Hij zegt, ik zal u zien. Hij zal naar hen omzien. Hij zal op hen zien. En uw hart zal zich verblijden. Want zijn oog brengt blijdschap, vreugde en hoop. Zijn genade en op. Verming vervrolijkt het hart. Want als het Pinksterfeest komt, zal vanuit de hoge hemel Jezus met innerlijk welbehagen neerzien op zijn kudde. En hij zal getuige zijn, want zijn ogen doorlopen ook de ganse aarde, als de geest zijn intrek zal nemen. En uitgestort wordt in overvloedige mate op zijn gemeente. Dan zullen zij zich verblijden. In die dag zult gij in mijn naam bidden. Wonderlijk. Die dag. Ja, dat is de dag van het Pinksterfeest. Dat is de dag waarop de deuren opengaan. Ach, dat is niet één dag, het wordt genoemd een dag. Maar het is eigenlijk een tijd. Een nieuw aangebroken werkelijkheid. Opnieuw een nieuw aangebroken zaak. Dat heeft niet alleen voor die discipelen toen zijn betekenis, maar heeft het nog in die dag. Want het is als het ware zo dat deze dagen die strekken zich uit van dat hij zijn geest heeft uitgestort op alle vlees tot aan de laatste dag toe. Het is met deze dag niet zo dat wij kunnen zeggen, ik heb die dag. Maar het is altijd een nieuw beleven. Het is altijd een nieuw ervaren door het allerheiligst geloof. Wanneer het oog gericht wordt op hem, de Heer Jezus Christus. Die nu gezeten is als degene die alles volbracht heeft. Aan de rechterhand van de Vader. Hebben ze dan nu, terwijl dit woord tot hen gesproken wordt, en in die jaren die achter hen liggen, hebben ze dan niet gebeden in zijn naam? Ach, ze hebben in zijn naam wonderen en tekenen gedaan. Dat is waar. En toch droeg hun verkeer met de Heer Jezus het karakter, hij deed het voor hen. Hij deed het voor hen. Dat lees je met eten. Hij sloeg zijn oog op naar de hemel. Hoofdstuk 17. Dit heeft Jezus gesproken. Hij is die bidder en danker voor zijn discipelen. Dat wil niet zeggen dat zij niet gebeden hebben in die jaren. Ze hebben de God Abrahams, Isaacs en Jacob zeker aangeroepen. Maar er was nog veel verborgen voor hun ogen. Verborgen welke plaats deze hun leermeester nu innam in dat welbehagen Gods. Telkens brak het geloof door alles heen. Maar ook telkens is er twijfel en bekommering in hun harten. Zij zien de weg niet. Zij denken nog menigmaal naar hun eigen begrippen. Aan heerlijkheid die zich zal openbaren in Jeruzalem en in het ganse omliggende land. Ze hebben wel gebeden. Maar ze waren toch ook nog, als het ware kinderen, kinderen, die de Heer Jezus onderwezen had, zeggende als gij bidt aldus, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd. Het koninkrijk God zal geopenbaard worden in grotere kracht en helderheid en duidelijkheid. Daarom als die dagen aanbreken, die tijd, dat alle bewindselen zijn weggenomen, en dat het oog verhelderd wordt, en dat het geloof zich richt, als ziende de onzienlijk op hem, die gezeten is aan Gods rechterhand, in die dag zult gij in mijn naam bidden. Dat is een groot wonder. Weet u wat de achtergrond hiervan is? Deze. De Heer Jezus zegt nu nog niet. Bid nu eens om mijn naam, in mijn naam. Hij spreekt van in die dag. Wat wil dat zeggen? Wel, de Heer Jezus Christus, die staat hier nog voor zijn bitter lijden en sterven. Hij wordt er naartoe gedreven. Maar het ogenblik zal komen dat hij zal uitroepen, het is volbracht. En dat er gezongen zal worden in de hemel en ook op de aarde. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek weggedaan. Ook ziet gij geen van hun zonden aan, rechtvaardige Vader. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust, de hitte van uw gramschap is geblust, in die dag. Wanneer de bedekselen voor onze ogen worden weggenomen, bij aanvang, maar ook bij voortgang. Want dan blijft het Pinksterfeest tot de laatste dag dat deze wereld bestaan zal, blijft het Pinksterfeest. Dan bij die deze en dan bij die, maar zijn geest gaat door in het omwandelen van deze aarde en van zijn kerk om toe te brengen in die dag. Wanneer die Heilige Geest bedeksel wegneemt en er een oog komt voor die hoge priesterlijke arbeid van de Heer Jezus Christus, dat hij als een onbestraffelijke lam de straf gedragen heeft, dat hij de strijd vervuld heeft, dat hij tot de laatste penning betaald heeft aan den Vader. Dat is wat. Dat er een aangebrachte gerechtigheid is, geloven wij dat? Dat is geen kleine zaak. Dat er een gerechtigheid bij de Vader is, die alles kan weerstaan. Een gerechtigheid die stand houdt tegenover, ja in de heerlijkheid van Gods heilige wet. Een gerechtigheid die stand houdt tegenover alle zonde, dood, duivel en tegen alles wat u zich in zou kunnen denken. In die dag zult gij in mijn naam bidden, dat wil zeggen, dan zult gij zien dat grimmigheid is bij hem niet. En gij zult door de Heilige Geest een beroep doen op deze gerechtigheid. Gij zult de Vader bidden in mijn naam, omdat ik een naam kreeg boven alle naam die onder de hemel gegeven is, en dat er nu een open deur gekomen is, een weg gebaand is naar het hart van de Vader, door het bittere lijden en sterven van zijn geliefde Zoon, die ook opgewekt is, die aan de rechterhand God zit. Dat wil dus zeggen, de hand des geloofs wordt door de Heilige Geest aan die arme zondaren geschonken, die niets hebben in zichzelf dan schuld en zonde, die dagelijks de straf of de schuld groter maken, die wel moet mogen zeggen met de discipelen, hoe menigmaal hebt gij ons uw gunst betoogd, Heer. Maar ik zie u niet en ik bemerk u niet. Die in zulke duisternis en doodschaduwen zich kunnen bevinden. De Heilige Geest onderwijst hen dat hun handen te kort zijn om uit te strekken naar het Lam. Ze grijpen ernaast. Het is onmogelijk. Maar de koning heeft gezegd, deze lieve profeet, in die dag zult gij in mijn naam bidden. Dat is geen misschien. Dat is niet een mogelijkheid. Maar het is een zekerheid, een vastigheid. Gij zult in mijn naam bidden. Want als ik bij de Vader zal zijn teruggekeerd, dan zal ik mijn gebed opzenden voor u, dat die geest mij verheerlijke en dat hij een hand aan uw dorre ziel zet, een arm van geloof. Daarom in die dag zult gij in mijn naam bidden, dat wil zeggen, gij zult door de heilige geest des geloofs uw hand, hoe naakt ge ook zijt, hoe blind, gij zult hem uittrekken als ziende de onzienlijken en leggen die hand op mijn naam. Op mijn borgwerk, op mijn gerechtigheid, op mijn verzoening. Dat is hier geen brutaliteit in Johannes 16 wat de Heer Jezus zegt. Indien dat zult gij in mijn naam bidden. Maar het is gave Gods. Het kan niet anders. Want ze zullen al hun heil, alle kracht. Zullen ze alleen inroepen vanwege die enige naam die onder de hemel gegeven is, door welke zij moeten zalig worden. Dus groot, die dagen zijn er gelukkig nog. Ja, al wisselt het zich misschien hier op aarde af, maar een blijdschap die niet zal worden weggenomen, zegt de Heere Jezus. Dat wil dit zeggen. De blijdschap is gered in Christus Jezus. Hoe donker ook de weg moog wezen, in die dag zult gij in mijn naam bidden. Die het op die dag niet zal doen, die veracht de enige offerande van Christus. Eenmaal aan het kruis geschiet. Dat hij beschermt. Want de boodschap komt, troost, troost, mijn volk, zal u lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Roep haar toe dat haar strijd vervuld is, haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze dubbel ontvangen heeft van de hand haar Heeren voor al haar zonden. Want ze heeft ontvangen een lijdelijke gehoorzaamheid, een dadelijke gehoorzaamheid in hun Heere en Koning. Daarom in die dag zult gij in mijn naam bidden. Dan zal het u duidelijk geworden zijn, moest de Christus niet alle deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? Maar ook moest de Christus niet alle deze dingen lijden om ons te bevrijden van het rechtvaardig oordeel Gods en van de hel en van het verderf. Want het waren de Joden toch niet die hem sloegen en spuwden in het gezicht. Wij hebben met onze zonde zijn kroon gevlochten en zijn beker gevuld. Maar wat zal het hun dan duidelijk worden, want die geest zal in alle waarheid leiden. Ze hebben nog persoonlijk onderricht ook gehad van de koning na zijn opstanding. Maar het eigenlijke werk is het werk van de Heilige Geest in hun harten. Die zal hun inleiden in die grote verborgenheden om het koninkrijk van de gekruisigde te mogen prediken, die levend geworden is en in heerlijkheid gezeten is aan de Vaders rechterhand. Ja, dan zal die geest alle nevelen wegvaren. Dan zal, wat enerzijds een bron van droefenis en smart voor hun was, omdat zij niet alleen omdat zij van hem hielden als hun Heere en Meester, maar ook omdat ze meenden, het is alles afgelopen. Zij hoopten dat hij het was die Israël weer op zou richten. Maar benevens dit alles is het reeds de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Daar bedroefd om. Ja, maar zij zullen ook verstaan dat deze droefheid veranderd wordt in blijdschap. Want al is het dat waar gebeden wordt in zijn naam, en waar het oog gericht wordt op hem die gehangen heeft aan het hout. Al is het dat die ellendige zondaren gaan bekennen, eigenlijk, ach, het was mijn schuld. Wij hebben de dood verdiend. Hij was onschuldig. Hij heeft onze plaats ingenomen. Hoewel dat een rouwklagen kan zijn, zo zal nogthans de blijdschap overwinnen, want hij heeft overwonnen. De blijdschap daarom, als ik deel heb, of dat ik deel mag krijgen in de erven der heiligen in het licht, dat de Vader nu geheel en al verzoend is, en dat er een gerechtigheid is, die uitgedeeld wordt aan wederhorigen door het geloof. Ja, dan zult gij in mijn naam bidden. Dan zult gij ook de vrede daarin ervaren. Niet alleen in de vorm, nee, maar in het wezen der zaak. Daar is een lam voor God dat geslacht is voor de grondlegging der wereld. En in dat lam heeft God uit loutere genade een rechtsgrond gelegd voor zijn kerk. En nu ligt die rechtsgrond ligt daar voor het aangezicht van de Vader. En nu zal de Heilige Geest die zondaren juist naar deze rechtsgrond toe drijven. En gij zult bidden in zijn naam op zijn volbrachte werk. Op zijn volkomen gehoorzaamheid die hij heeft aangebracht voor de Vader. Daarin zult ge tot de Vader alleen naderen. Hoe groot is het goed dat hij geeft. Indien dat zult gij in mijn naam bidden. Dat kan openbaar komen in een schreeuw van een stervende mens. Die in zijn laatste ellende en verlorenheid schreeuwt. Heer Jezus, gij zoon de David, ontferm u mijner. Dat kan verheerlijkt worden waar alle hoop ontviel. In de harten van trouweloze afwijkers. Jongens en meisjes, die misschien dachten dat ze nog 80 jaren, een eeuwigheid te leven hadden. En die in een ogenblik geconfronteerd worden. Bereid uw huis, gij zult sterven en niet leven. Voorbij. En dan te bedenken. Wel gezegd te hebben om Jezus wil, en nooit geloof te hebben. Nooit geloof. Dat Jezus is de overwinnaar van dood en graf, dat hij de zonde gedragen heeft in zijn lichaam op het hout. Dan komt het op je af. Dan lig je daar als een ongelovig mons. Voor God. En je ziet het. Je bemerkt het. Je moet het vaststellen. Hopeloos. Geen uitzicht. Ja, maar er staat geschreven. In die dag zult gij in mijn naam bidden. Wie weet. Wie weet. En je zult God die trouwen houdt tot in de eeuwigheid. De wind waait waarheen hij wil. Kan best zijn dat het zo hopeloos er dan bij staat. Maar de geest fluistert u in bed en u zult ontvangen. Bid in zijn naam. Geloof dat hij is alleen de Vaders gunsteling, des Vaders enige zoon, waar de Vader voldaan in is met zijn werken. Dan kun je je niet meer verschuilen om te zeggen ja, maar als dat. Nee, alle ja maars verbranden dan in de ernst van het ogenblik. Gij zult sterven en niet leven. Ach, die Heilige Geest, hij zal het leren en onderwijzen. Gij zult in zijn naam bidden. Al is het met de dood in uw leden, gij zult in mijn naam bidden. Dat is evangelie. Dat moet ik u verkondigen, dat mag ik u verkondigen. Omdat gij van kind af de Heilige Schrift geweten heeft, die wijs kunnen maken tot zaligheid. Omdat wij verkeren onder het geklank van dat woord, mag ik het u verkondigen. Gij zult in zijn naam bidden. Hoe troosteloos, hoe ongelukkig ook, hoe uitzichtloos, hoe koud en dor. Ik zeg niet tegen u, uw vormelijk gebed houdt maar op met alles. Nee, want wij hebben niet anders dan vormen en oogendienst van onszelf. Laat u er niet aan gelegen leggen. Gij zult in zijn naam bidden. En hij maakt en schept de dag. Hij schept de dag. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uit helpen. Gij zult mij eren. Mogen de discipelen nu horen. Gij zult in mijn naam bidden, ja. Dan zullen ze het zien. Dan zullen ze verwonderd zeggen, o, wat was dat noodzakelijk, die smartegang van onze Heren en Meester. Wat was het gepast, niets te weinig heeft hij gedaan. Alles heeft hij gedaan. Wat was het nodig dat hij zich tot in de allerdiepste versmading vernietigde. Want wij hadden de dood verdiend. De volle dood. Ja, dan zullen zij zeggen, ook tegen elkander, gerust kinderen, de Heer Jezus leeft aan de rechterhand van de Vader. Het welbehagen gaat door zijn hand gelukkiglijk voort. Op de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Hij zal zaad zien. Och, ik hoop dat we er iets van mogen verstaan. Het betekent nog veel meer. Maar dat kan ik allemaal niet zeggen. In zijn naam bid. Het betekent zoveel. Het betekent zowel die stamelende tong. Als die arme hand. Die ons zo dor voor kan komen. Die door de Heilige Geest gelegd. Wordt op dat land. Je hebt mensen die zeggen, een mens mag niet hier over pleiten. Of hij mag dit niet en hij mag dat niet, maar het is allemaal onzin, want het slaat nergens op of dat we staan te balken op de preekstoel. Volk, je mag niet op het verbond pleiten, je mag niet op je dood pleiten, je mag niet dit. Het is allemaal onzin. Het raakt kan nog wel. Want de koning heeft gezegd, in die dag zult gij in mijn naam bidden. Al die dingetjes van volk, je mag niet, zus of zo, dat breng ik persoonlijk allemaal terug tot enkele remonstrantse bewegingen van de vrije wil van de mens. Hoe verschrikkelijk zwaar het zich ook aandient. Het is allemaal onder de dood. Nee, dat zijn woorden zonder betekenis. Dit heeft alleen betekenis. In die dag zult gij. Ieder woord is een zaak. Daarom zeg ik het ook vanmorgen, mag ik het ook zeggen. Gij ellendige, gij in zijn naam bidden. Gij zult het horen. God zal net zo lang zijn evangelie u voorhouden en met zijn heilige geest arbeiden, totdat gij zult verstaan. O, daar is een geopende poort en deur der hoop in het dal van Achor, in die Heer Jezus Christus. Dat doet hij naar zijn welbehaag. Zalig is hij, is het volk dat het geklank kent. En ik zeg u niet dat ik de Vader voor u bidden zal. Dat is een wonderlijk woord. Nee. Er staat ook niet bij dat de Heer Jezus de Vader niet bidden zal. Dat zou in strijd zijn met andere woorden, die aan de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Maar er staat, ik zeg u niet dat ik de Vader voor u bidden zal. We moeten toch de zin een ogenblik vasthouden en niet trachten het tegendeel te bewijzen van wat er staat, zoals sommigen het gedaan geprobeerd hebben. Ik hoop dat we daarom gedachtig moeten zijn aan iets anders. Kinderen, ik deed voor jullie alles hier op aarde. Ik was hier als plaatsbekleder, als borg, als middelaar. Maar ik ga heen tot mijn Vader. Maar dan is er een rechtsverhouding, een rechtsgrond. En mijn geest, die rust dan op u. Die zal in u bidden. En ik zal met u mee bidden in de hemel. Maar de rechtsgrond is gelegd. Als gij bidt in mijn naam, dan werd eerlijk gesproken, dan strekt gij het geloof, of het geloof strekt dan de hand uit. Naar een volbracht werk. Naar een toegebrachte en aangebrachte gerechtigheid. Dan hoeft met eerlijk gesproken in die zin de Heer Jezus niet meer te bidden. Vader, houd op, ik kom al, geef mij een mensenlichaam en ik zal in hun plaats gaan staan. Ik zal in de bres gaan staan. Dat hoeft dan niet meer in die zin. Want dan is daadzakelijk voor God alles in orde. En daar wil de Heer zijn discipelen hierbij bepalen. Daarom hij zal nog wel voor hun bidden. Maar de Heere zegt hier, ik zeg u niet dat ik de Vader voor u bidden zal, kinderen. Want als je ogen geopend worden, dan zul je ook zien dat alles is in orde gemaakt voor mijn Vader. Er is geen zonde in Jacob, geen overtreding in Israël. Alles heeft hij uitgedeld. Toen zijn zoon werd weggerukt uit het land der levenden, toen heeft hij alle zonden weggeworpen in een eeuwige vergetelheid, om ze nooit meer te gedenken. Het is alsof de koning zeggen wil, dan moogt gij rechtstreeks in mijn naam pleiten, vragen, de hand uitstrekken, niet op wat nog gebeuren moet, maar op wat gebeurd is. Wat daar is aan de rechterhand van de Vader. Want de Vader zelf heeft u lief. Onbegrijpelijk. Met een eeuwige liefde en een onveranderlijke liefde. En in de gedachte over deze woorden dacht ik aan de eeuwigheid, de stilte der eeuwigheid, waar de Vader in eeuwige liefde een volk heeft lief gehad. Maar nu, onder de prediking, het is volkomen waar dat de Vader van eeuwigheid heeft lief gehad. Maar nu zie ik toch nog dat het iets anders, nog iets breders te betekenen heeft in dit verband. Het wil dit zeggen. Als nou de koning, de herder, de meester, de heiland daar gezeten is aan de rechterhand van de Vader. Als hij daar gezeten is, dan zal er voor die eeuwige liefde van de Vader een uitweg zijn. Want de Vader wil zijn liefde bewijzen langs een rechte weg. Hij wil zijn liefde bewijzen door een verheerlijking van al zijn deugden en volmaaktheden. De Vader is niet lievig zoals wij lievige mensen denken te zijn. De Vader wil zijn liefde bewijzen door een rechte weg. En als de Heer Jezus daar is aan de rechterhand van de Vader, dan is als het ware de sluis waardoor de liefde van de Vader tot die zondaren zich uit kan strekken, is geopend. In Christus Jezus. De Vader zelf heeft u lief. Terwijl gij mij lief gehad hebt en hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. Eeuwig heeft de Vader u lief, eeuwig. Maar nu zult gij ook ervaren dat de Vader u lief heeft. Waarin? Doordat gij in mij gelooft. Want je moet het goed lezen, recht verstaan. De liefde des Vaders heeft haar oorsprong niet dat wij in de Heer Jezus geloven. Terwijl ge mij lief gehad hebt en hebt geloofd dat ik van God uitgegaan ben. Dat kan nooit de grond wezen van des Vaders liefde tot ons. Want hier, dit is de liefde, niet dat wij God lief hebben gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon gegeven heeft tot een verzoening. De liefde van God kan haar grond niet hebben in het schepsel, in het verdorven schepsel. Maar wel zouden we dit mogen zeggen. Juist omdat de Vader u lief had, daarom hebt gij mij lief en in mijn naam geloofd. Maar ook. Alleen waar de liefde, waar het geloof openbaar komt in de Zoon Gods, daar gaat gij iets van die liefde van de Vader verstaan. Voelt ge? Want wij kunnen nooit over de liefde des Vaders spreken buiten de Heer Jezus Christus. We kunnen niet over een alvader en een algoede spreken. Nee. We kunnen niet net doen alsof die Vader niet zo streng zou zijn. Want wij waren kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar als Jezus daar zit bij de Vader aan zijn rechterhand, hij die hier gezegd heeft, de Vader zelf heeft u lief, met een eeuwige onveranderlijke liefde. Ja, er is geen tegenstelling in het goddelijke wezen. Nee. De Vader heeft ze lief gehad. Dan kun je zeggen, in Christus, dat is ook waar. Maar toch. Al zo lief heeft de Vader zijn verkorene gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Zo kun je het ook zeggen. Ja, want de zaligheid is niet los te maken van Christus. Maar des Vaders eeuwige raad is één. Kijk wel, wij mogen het niet tegenover elkander zetten. Maar het staat er toch, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. De Vader zelf had hem lief. En de Zoon en de Heilige Geest. Maar diezelfde Vader die in zijn eeuwige liefde tot zijn Jacob eeuwig heeft lief gehad. Diezelfde Vader moet met diezelfde liefde, die pest die er op de aarde kruipt, die melaatse, die aanrander van zijn deugden, die moet met diezelfde liefde hem verdelgen, want het is een rechtvaardige liefde. Begrijp je? Rechtvaardige Vader De wereld heeft u niet gekend. Zie je. Nu kan de Vader wel lief hebben, dat heeft hij ook met een eeuwige liefde. Maar de Vader heeft ook gezorgd dat er een weg komt waardoor hij die liefde kan geven op rechtsgronden. Dat er geen aanmerkingen meer gemaakt kunnen worden door niemand, nog in de hemel, nog op de aarde. Want de Vader heeft in zijn liefde en in zijn rechtvaardigheid zijn Zoon gestraft met dat oordeel des doods en der verdoeming, dat oordeel om buiten zijn gemeenschap gesloten te worden. Buiten de gemeenschap, buiten de gunst en ontferming Gods. Kijk, en daarom staat hij ook, want mijn Vader zelf heeft jullie niet alleen van eeuwigheid tot eeuwigheid, maar kinderen, wil de Heer Jezus zeggen. Terwijl ge mij lief gehad hebt en hebt geloofd dat ik van God uitgegaan ben, is dat jullie pas duidelijk geworden en zal het je pas duidelijk worden. Ja. Want al wat uit het geloof niet is, is zonde, moet je het niet zeggen in je eigen persoonlijke leven. Als allerlei ongeloof, als allerlei twijfel, als allerlei boosheid het allerheiligst geloof bedekt, als onder de as. Ervaar je dan Gods dierbare gunst? Nee, het komt u alles zo donker en ellendig voor. Dat voelt ge wel aan. Ge kunt buiten die Heer Jezus Christus, kunt ge de gunst niet ervaren. Dat kan niet. En waar het geloof bedekt of ingezonken is, daar is alles moe en mat en uitzichtloos. Dan kun je wel zeggen, ja, maar de Vader heeft me lief gehad met een eeuwige liefde. Dat is waar. Dat zal dan waar zijn, ja. Maar waar is nou de baten en de troost? Alleen waar het geloof geoefend wordt. Waar de liefde is, terwijl ze mij lief gaat. Dat wil niet zeggen dat deze liefde de grond is zoals ik u reeds noemde. Dat dit een liefde zou zijn buiten het geloof om. Nee. Maar het was een hartelijke verbinding aan diegene aan wie de Vader zoveel, van wie de Vader zoveel hield. Stel voor dat er een kind, u hebt een kind en hij heeft een vriend. En die vriend, ach. Hij is niet zo hoog als uw kind. Maar hij zoekt toch de welstand van uw kind. Hij houdt van uw kind. Dan sluit dat enigermate in. Het is de vriend van mijn zoon. Of de vriendin van mijn dochter. En dat zijn dan nog twee overeenkomende partijen. Dus het beeld gaat niet op. Maar voel het aan. Meer nog dan ik het u in woorden kan zeggen. De Vader ziet het wel. Dat zal zijn klit hem aanhangen. De Vader ziet het wel. Dat ze van de Heer Jezus zijn kind houden. Dat ze aan hem verbonden zijn. De Vader weet het wel. Hij heeft het toch zelf lief gehad en getrokken naar zijn zoon. Zij hebben hem lief omdat hij hen eerst heeft lief gehad. En ze hebben geloofd dat hij van God uitgegaan is. Al konden ze het niet bekijken, het eind niet en het vervolg niet. Gij zijt de Christus, hebben ze beleden. De Zoon van de levende God. En de Heere houdt ze daaraan vast. Deze hebben toch geloofd dat gij mij verzonden hebt. Nu. Daarom zal ervaren worden in uw harten, dat wil de koning zeggen. Die eeuwige liefde van de Vader, die komt nu door Christus. Waar de kerk door de liefde en het geloof Christus wordt ingeleid, wordt die liefde ook ervaren. Komt er een getuigenis des geestes in de harten. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En omdat wij kinderen zijn, zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Alles is dan uwe, zegt de apostel, alles. Want gij zijt van Christus en Christus is Gods. Hoe groot en teder is dit onderwijs van de koning. Dat wij beschaamd het hoofd moeten buigen en zeggen, kom o noordenwind. En gij zuidenwind, doorwaai de hof dat de specerijen mogen vloeien. Ja, dat wij mogen zeggen met de bruid, trek mij, wij zullen u nalopen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenste kamer. Zijn liefde is de banier over mij. Beschaamd het hoofd buigen. Omdat wij zulke afwijkers zijn van hem. Dit heb ik tegen u, schrijft de apostel in de naam van Christus, dat u eerste liefde verlaten hebt. Nu dan, wij gaan naar huis. De dag zal komen. Hij is gekomen, maar hij komt nog. Vandaag en morgen, de Pinksterdag, de geest gaat uit. Hij stopt. Dan bij de ene woning, dan bij de andere. Hij wandelt door de rijen heen en hij roept toe. Geloof alleenlijk, gij zult in zijn naam bidden, want alle dingen zijn gereed. Daar is bij den Vader een volkomen werk verricht. Nou, geliefde, heb je dan niet een beetje moed? Door het allerheiligst geloof. Heb je dan niet door alle nevelen heen? Ik weet niet wie er in nevelen zit. Maar dat kun je soms de indruk hebben. Dat je daar toch speciaal iets van moet zeggen onder de prediking. Die dag zal komen. Omdat hij gekomen is en nog zal. Heb je dan niet moed dat je zegt. Nou word je op zo'n volkomen manier zalig. Dat er kan niks meer bij. En de Heilige Geest die zegt. Die pakt die ellendige bij de arm. Hij zet er een arm aan. Een geloofsarm. Hij zegt ja. Het is toch waar. Tegen de wereld, de duivel, mijn eigen verdoemelijk ongeloof in. Moet ik het zeggen en beleiden. Het is waar. Daar is een weg, de weg, de waarheid en het leven. Die is er. Die is er. Geheel toebereid en toegericht. En nog gaat zijn sprake uit. Komt, vrienden. En wees vrolijk. Drink uw wijn van goeder hart. Want Jezus is aan de rechterhand van de Vader. Wees dan niet al te verzaagd, nog al te ontroerd. Laat al wat in u tegen is, uw zonde, uw ongerechtigheid, u ook niet verslinden daarin, alsof er geen zaligmaker is aan de rechterhand van de Vader. Maar gedenk, de dag komt aan en blijft aankomen, totdat de schemering en de schaduw gevloden is. En dan zullen wij hem zien, gelijk hij is. Amen.